Tof dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Je gaat luisteren naar aflevering 47 van deze podcast. Daarin ga ik in gesprek met Ricky Frisse. Ricky is diëtist en gespecialiseerd in eet- en lichaamsproblematiek. Met zijn bedrijf Change Coaching helpt hij samen met zijn team mensen met het ontwikkelen van een gezonde relatie met voeding en een positief zelfbeeld. Daarnaast verzorgt hij scholing voor professionals in de fitness- en gezondheidsindustrie over hoe ze hun klanten kunnen helpen met eet- of lichaamsbeeldgerelateerde vraagstukken. Ricky praat met mij over het coachen van cliënten met een eetstoornis en of verstoorde relatie met voeding, zijn eigen ervaring met het hebben van een eetstoornis en zijn ambities met Change Coaching. Het is een open en eerlijk gesprek geworden, dus luister vooral verder. Veel luisterplezier. Hey Ricky, goed dat je er bent.
Ja, lekker een podcast opnemen.
Jij werkt als diëtist. Je bent gespecialiseerd in eet- en lichaamsproblematiek. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar voordat we dat onderwerp gaan aanstippen, ga ik jou een paar dilemma's geven.
Kom op.
De eerste, onbeperkt fly van je favoriete bakker of onbeperkt personal training?
Personal training krijgen?
Ja.
Ja, onbeperkt fly.
Ja?
Ja.
Ja, want fly is wel echt jouw ding, hè? Dat is een beetje jouw handelsmerk aan het worden.
Ja, klopt. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met praten in stories op Instagram. En toen was ik al een beetje bezig met het bouwen van mijn personal brand en bezig over relaties met voeding, eten, dat soort dingen. En toen werd er eigenlijk altijd gezegd, ik woonde toen in Zuid-Holland. En eigenlijk werd er overal gezegd van, ja, jij bent die Limburger. En het accent was erbij. Het accent wordt nu langzaam ietsjes minder, maar het accent was veel erger. En vanuit daar dacht ik van, oké, wat is nou echt typisch Limburgs en wat vind ik echt chill? En iedere keer als ik terug bij mijn ouders kwam, was het gewoon standaard fly. De love language van mijn ouders is fly.
Ja, mijn ook, ja.
En dat ging ik op Instagram zetten en zo is dat een beetje uitgegroeid tot mijn middle name eigenlijk.
Ja, precies.
Maar wel alleen kruimelpudding.
Oh ja, krummelen fly. We zijn allebei Limburgse jongens.
Mhm.
Soms denken mensen dat ik een Brabander ben. Dat is dan de verbastering van het Nijmeegs en het Arnhems. En een beetje moeite doen om de zachte G een klein beetje weg te dempen. Maar fly is gewoon echt voor heel veel mensen best belangrijk.
Ja.
En super lekker.
Ja.
En dat geldt dus voor jou ook. En dat is dus nu je handelsmerk geworden. Jij krijgt dus gewoon nu ook flyen, hoorde ik.
Ja, aan het einde van coachingstrajecten. Op het moment dat ik iets voor mensen heb betekend, dan is fly eigenlijk hetgeen waarvan ze weten dat het altijd goed valt.
Ja.
Dus het grappige is dat ik fly ook associeer met heel veel positieve dingen. Dus 1, ik vind het lekker.
Ja.
2, het is eigenlijk altijd verbinding met familie.
Mm-hmm.
En 3, ik krijg het eigenlijk altijd van cliënten. Dus daar is het altijd als een bedankje.
Ja, precies.
De diepere laag onder fly is eigenlijk gewoon echt verbinding.
Ja, dan zie je dus ook al, daar gaan we het daar vast verder over hebben, dat eten veel meer is dan alleen maar voedingsstoffen toevoegen aan het lijf.
Ja.
Het kan inderdaad veel meer betekenen voor iemand. En zeker als het over fly gaat. Ja, fly, voor mijzelf is het eigenlijk een soort van brood.
Mm-hmm.
Weet je, gewoon de normale fly is gewoon een soort boterham. Dat kan je gewoon altijd eten.
Ja.
'S ochtends, 's middags, 's avonds. Vroeger, na het stappen, als er dan fly in de koelkast lag, pak al 2 stukken voordat ik ging slapen. Weet je, dat was dan eigenlijk een soort tegenhanger van de Burger King of de McDonald's. Gewoon fly.
Ja.
En de luxe fly, inderdaad. Hè, de rijste fly met slagroom en zo. Dat is wel iets speciaals. Maar gewoon kersen fly, kruimelen fly, kan je gewoon de hele dag eten.
Ja, precies. Ja,
niet Limburgers begrijpen dat misschien niet.
Nee.
En, dat weten mensen ook, ja, je hoeft me niet bij mij aan te komen met multifly.
Nee.
Dus gewoon, dan geef gewoon dan maar ander gebak. Maar doe niet, zeg maar, alsof dit fly is.
Als je die gaat associëren met een fly, dan krijg je een totaal ander beeld bij fly. Dus dat wil je niet.
Nee.
Dus ja, dan eet ik maar een Berliner bol, want daar heb ik toch...
Precies dat, ja. Goed, het tweede dilemma. Elke dag om 6 uur opstaan of elke avond om 7 uur naar bed?
Kan dat allebei?
Nee, dat is een dilemma.
Ik vind 's ochtends vroeg opstaan vind ik wel echt chill. Ik kan op zich wel later opblijven, prima. Maar in de ochtend vroeg opstaan en eigenlijk voordat iedereen wakker is, gewoon even je eigen ochtendroutine, dat is wel...
Ja. Dus ben je meer een ochtendmens dan een avondmens, of...
Of in de avond ben ik gewoon gaar.
Ja.
Dan is het gewoon klaar. Om 7 uur 's avonds kan ik eigenlijk nog maar 1 ding en dan is even serie kijken of wat dan ook.
Want waarom ben je in de avond helemaal gaar?
Ja, ik heb sowieso echt wel dagen ertussen dat ik 8 uur consult heb op een dag.
Ja.
Zeker met mijn doelgroep is dat af en toe best wel pittig. Maar ik ben ook inmiddels in onderzoek voor ADHD. Dus ik heb het idee dat ook wel het omgaan met prikkels voor mij ook wel een ding is.
Mm-hmm.
En voor mij dus op dit moment een zoektocht naar wat is voor mij de ideale dagindeling. Waar word ik blij van of waar word ik gelukkig van? Maar ik merk gewoon in de avond, ook met avondeten, als ik met mijn vriendin aan tafel zit, soms kan ik gewoon een soort van dissociëren. En dan word ik 5 minuten later een soort van wakker en dan denk ik, ja, het is allemaal weg. Shit.
Ja,
dus de avond is niet mijn ding.
Nee, ik kan me wel voorstellen ook wat je zegt met de doelgroep die jij begeleidt, dat je veel gevoel te horen krijgt en dat het ook prikkels zijn die je zelf ook even moet verwerken. En volgens mij ben je zelf ook een vrij gevoelige gast.
Ja, Nick, ik verplicht mezelf ook wel een soort van om gevoelig te zijn.
Mm-hmm.
Dus om emotioneel beschikbaar te zijn voor mijn cliënten. Omdat verbinding is... Als ik een aantal bedrijfswaarden zou moeten opnoemen, dan staat verbinding echt met stip op 1.
Mm-hmm.
Het trekt me zeker leeg, maar wel op een positieve manier.
Ja, want jij bent ook ervaringsdeskundige. Dus je weet wat het is om eetproblematiek te hebben.
Ja, ik heb in 2016, 2017 binge eating disorder gehad. Je had het bulimia kunnen noemen, want er was heel wat compensatie aanwezig in de vorm van sporten.
Mm-hmm.
Ongeveer 2 jaar meegelopen. Nog veel langer lichaamsbeeldproblematiek gehad, wat eigenlijk gewoon onder de radar bleef. En toen 2019-ish heb ik dat op social media uitgesproken, omdat ik vond dat, ik had nog nooit een man gehoord die daarmee liep.
Nee, dat hoor je weinig.
En daar is zoveel positieve reacties op gekomen dat ik eigenlijk daar ook gewoon een heel bedrijf omheen heb gebouwd.
Ja, en is die eetproblematiek ook een aanleiding geweest om diëtetiek gaan studeren? Ja, zit daar oorzaak-gevolg in voor jezelf? Of?
Ja, ik heb in eind 2015 heb ik een bodybuilding-wedstrijd gedaan.
Mm-hmm.
En achteraf kan ik zeggen dat ik die wedstrijd heb gedaan omdat ik een hele grote stok achter de deur nodig had om überhaupt mijn dieet te kunnen blijven volhouden.
Mm-hmm. Want daar was je wel al mee bezig met het veranderen van je eet. Gedrag om daar een bepaald doel aan te verbinden.
Nou, ik ben altijd gewoon wel een beetje chubby geweest, maar nooit echt dik. Maar ik was altijd heel zelfbewust.
Mm.
En toen ik echt begon met trainen als een bodybuilder, toen zag ik voor het eerst resultaat. En ik kreeg voor het eerst, zag je een beetje buikspieren visueel. En ik heb zoveel waarde gehecht aan mijn uiterlijk.
Mm.
Dat dieet eigenlijk helemaal niet meer vol te houden was. En dat wist ik. Maar als ik een bodybuilding wedstrijd zou gaan doen, ik kon niet falen.
Nee.
En in diezelfde periode, ik heb 4 jaar lang, 4,5 jaar lang een economische studie gedaan. En ik moest mijn scriptie nog en ik moest een aantal vakken nog inhalen. En ik ben gewoon gekapt. Ik ben gewoon thuisgekomen. Ik heb tegen mijn ouders gezegd, ik stop ermee. Ik ga voeding en diëtiek studeren. En ik dacht toen dat het vanuit interesse was. Vanuit interesse voor performance en sporten. Maar dat was gewoon een dieetstoornis.
Ja. Ja, bijzonder hoe dat gaat, ja. Maar uiteindelijk achteraf heeft het je weer heel veel opgeleverd, die studie. En wat je zegt, die openbaring.
Ja. Ja,
je hebt nu je bedrijf opgebouwd.
Achteraf ook gewoon de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. Maar het had ook echt wel goed de andere kant kunnen vallen.
Zeker. Ja. In die zin is het jammer dat het zo moet gaan. Hè?
Ja.
Dat het niet op een andere manier gaat. Maar goed, soms gaat het leven zoals het gaat.
Als laatste dilemma. Als coach, diëtetiek of psychologie?
100% psychologie.
Ja?
Waarom? Ja. Als ik 1 keuze had mogen veranderen, dan had ik liever psychologie als HBO gedaan en diëtetiek, dingen binnen diëtetiek als post-HBO's of als verdiepingen.
Mm-hmm.
Dan 4 jaar diëtetiek en specialiseren in psychologie achteraf.
Ja.
Ja. En ik wil niet zeggen dat ik er spijt van heb, maar die keuze had ik wel anders willen maken.
Ja, want je combineert het nu hè, in je werk. Ja, waarom ben je met die combinatie aan de slag gegaan? Wat was daar de aanleiding eigenlijk voor?
Ik ben tijdens mijn studie begonnen met coachen. En dat begon eigenlijk zoals iedere fitnesscoach een beetje mensen helpt met afvallen, aangroeien, spiermassa kweken. En ik merkte eigenlijk al heel snel dat ik het heel interessant vond wat de beweegredenen van mensen waren. En waarom het de ene persoon wel lukt en de ander niet. En waarom de een het veel moeilijker vindt dan de ander. En vanuit daar ben ik me eigenlijk gaan interesseren in psychologie. En waar dingen vandaan komen. En ben ik ook bij mezelf. Ik ben eigenlijk mijn hele tijdlijn wat betreft eetstoornis langs gegaan. En gekeken welke mogelijke genetische factoren zijn aanwezig. Hoe is mijn opvoeding geweest? Hoe is mijn hechting? Mm-hmm. Welke vrienden heb ik om me heen gehad? Wat zijn mijn karaktereigenschappen? Ik ben alles gaan uitpluizen en gaan kijken, oké, wat is het meest plausibel wat er hier gebeurd is? Mm-hmm. Wat kan ik hiervan maken? En die interesse die heb ik altijd al gehad. Mijn moeder zegt altijd, Ricky, het eerste woord dat jij hebt gezegd is waarom.
Ja.
Dat is het woord dat ik het meest heb genoemd als kind.
Ja, precies.
Ik wilde altijd de diepere laag weten. En toen kwam ik er dus achter, dat kan alleen wanneer je de mens begrijpt. Dus een stukje psychologie, een stukje gedrag. En dat is een soort van uit de hand gelopen hobby.
Ja.
Zou ik zeggen.
Ja. Ja, dus het typeert je wel dat je wil weten hoe het zit. En dan kom je dus uit bij gedrag begrijpen aan de hand van de psychologische inzichten.
En ik denk dat ik dat wil. Enerzijds omdat ik dus wat kenmerken van ADHD vertoon, waardoor ik heel erg kan observeren in plaats van participeren in gesprekken. Ik kan heel erg kijken in plaats van meedoen. En twee, ik ben een heel gevoelig mens. Dus ik wil ook weten, als ik een connectie met iemand heb, en ik voel dat.
Mm-hmm.
Waarom heb ik die connectie? Waarom lukt het met deze persoon wel, waarom deze niet? Dus
mm-hmm.
waar het mij niet alleen cognitief kan aangaan dat mensen resultaat behalen, gaat het me ook echt aan mijn hart.
Ja.
Dus daarom wil ik dat allemaal uitpleizen.
Ja, nou, waardevolle eigenschappen, denk ik. Zeker als je zegt, verbinding. Ja, dat is wel een van de basisbehoeften die wij als mensen hebben, hè? Dus sociale verbinding.
Ik denk dat sommige mensen daar ook gewoon veel meer behoefte aan hebben dan anderen.
Mm-hmm.
En bij mij, ik zou bij mezelf zeggen dat autonomie heel belangrijk. Ik ben heel eigenwijs. Ik moet een vrije keuze kunnen maken.
Ja.
Nog belangrijker die verbinding.
Ja.
Competentie, het streven naar beter, vind ik ietsjes minder.
Mm-hmm.
Als die verbinding maar waar is.
Ja.
Het is goed om dat te weten.
Ja, precies. Ja, want als je kijkt naar jouw eigen eetstoornis, je eigen ervaringen die je daarin opgedaan hebt en hoe dat nu jouw coaching vormt of beïnvloedt, is dat stukje verbinding ook iets wat jij zelf gemist hebt toen je struggelde met die eetproblematiek en de hulpverlening die je daar wel of niet in hebt gehad?
Ik denk dat ik het überhaupt altijd gemist heb. Thuis wel verbinding gekend, maar niet emotioneel. Niet per se heel veel emotionele verbinding gekend. Vanaf mijn 13e, 14e eigenlijk heel erg bewust geweest van wat mannelijkheid is en wat ik daarin mis. Dus ik vond mezelf niet mannelijk genoeg. Zowel qua lichaam als qua gevoel. Want ik voelde heel veel en dat was niet mannelijk in mijn hoofd. Dus daar de verbinding met mezelf ook kwijtgeraakt, soort van. Veel alcohol gedronken, wat agressieproblemen. Daarna bodybuilding en eten. Daarna zelfs nog ook wel een beetje verloren in werk. Ik denk dat werk mijn coping was om echt uit die eetstoornis ook te komen. En de moraal van dat verhaal daarin is, ik miste verbinding met mezelf en ik miste verbinding met de wereld om me heen.
Ja.
Dus ik denk dat de laatste stap die ik gemaakt heb richting echt het afsluiten wat onder die eetzone zit, is verbinding en acceptatie naar mezelf. Dat ik de man ben wie ik zelf wil zijn en dat er een stemmetje in mijn hoofd zegt die zegt dat het niet goed genoeg is. Mm. Die voortkomt vanuit bijvoorbeeld opvoeding.
Ja.
En dus heel erg de verbinding met mezelf koester. En die veiligheid heel erg koester. En die verbinding en veiligheid dus ook aan mensen om me heen wil meegeven. En dus binnen mijn bedrijf ook.
Mooi. Waardevol inzicht. Maar het lijkt me ook uitdagend en moeilijk soms. Ja.
Een voorbeeld daarvan is dat ik bij de psycholoog liep toen ik mijn eetstoornis had. En we hadden het heel erg over lichaamsbeeld. En het was best wel praktisch, cognitieve gedragstherapie. Ik was gedachten aan het invullen voor andere mensen. Nou, ik heb geleerd hoe ik dat moet omdraaien.
Mm-hmm.
Maar er is gesproken over lichaamsbeeld, maar er is nooit gesproken over mannelijkheid, identiteit en emotie.
Hmm.
En dat is waarom ik denk dat ik samen met mijn therapeut niet diep genoeg ben gegaan. Want het heeft me geleerd anders te denken, maar het heeft me niet geleerd dieper richting mijn kern te komen.
Ja, en die kern is mega belangrijk.
Ja.
Ja, daar gaan we het dadelijk in de context van jouw werk ook over hebben. Ja, want om dat gesprek een beetje meer op te starten. Weet je, kijk, we zijn beide actief op social media. Lopen langer rond in de wereld van diëtetiek. Ja, en dan gaat het vaak over gezond versus ongezond. Cheat meals, guilty pleasures. Elke dag wegen, jezelf of je voeding. Je verdiepen in micro's en macro's, supplementen. Ja, we zien van alles voorbij komen. Vanuit jouw eigen achtergrond, als ervaringsdeskundige, maar ook dus nu als professional. Ja, waarom is dit niet de weg naar meer of betere gezondheid?
Ik denk dat we het niet eens over gezondheid moeten hebben. In ieder geval niet binnen de context en binnen het gebied waarin ik opereer. Omdat heel veel mensen, zeg maar tussen de 16 en 35, zullen wel tegen je zeggen dat ze gezondheid belangrijk vinden. Maar een heel groot deel van hun drijfveer is esthetisch.
Mm-hmm.
En dan kun je wel zeggen van ja, ik wil afvallen voor mijn gezondheid. Maar dat is het veilige antwoord. Wat zit daar echt onder? Ben je tevreden met je lichaamsbeeld?
Ja.
Want de mensen die ik weet niet hoe jij dat ziet, maar de mensen die ik gezond zie afvallen of gezond een lichamelijke transformatie zie doormaken en die dat ook kunnen onderhouden, dat zijn vaak mensen die gezondheid belangrijk vinden, maar wel een bepaalde eigenwaarde daaronder hebben zitten.
Mm.
Dus zeg maar de ondernemer die misschien een buikje heeft, maar dat buikje niet super erg vindt, maar wel weet dat zijn gezondheid belangrijk is en op het spel staat, die zal veel makkelijker een bepaalde verandering kunnen doormaken in de praktijk dan iemand die wel zegt dat hij gezondheid belangrijk vindt, maar eigenlijk zijn lijf haat, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat in mijn branche gaat het niet eens over gezondheid. Of ja, mensen hebben het over gezondheid, maar dat is niet die diepe laag. De mensen, waaronder ik zelf in het verleden, de mensen met de grootste pijn zijn de perfectionisten.
Mm-hmm.
Zijn de mensen met die alles op niets mindset. Zijn de mensen die zich verliezen in de details. Maar zijn ook de mensen die de controle verliezen.
Mm-hmm.
Dus ik wil niet zeggen dat het in de theorie echt zo is, maar in de praktijk kun je stellen, de mensen met het meest extreme gedrag zijn over het algemeen ook de mensen met de meeste pijn daaronder.
Maar mijn observatie is, het gaat wel altijd over, nou ja, die details van voeding, maar niet over de extreme pijn die daaronder zit, waar jij het over hebt. Maar die wel de key is naar verandering.
Precies.
Ja, nou ja, dat probeer jij. Dat pak jij natuurlijk nu aan in jouw bedrijf, maar ook online door daar open over te zijn.
Ja.
En het woord zelfbeeld hebben we nu al een paar keer heb ik voorbij horen komen. Dat speelt een belangrijke rol in eetstoornissen. En dus ook in jouw eigen leven hebben we net gehoord. Ja, maar wat is zelfbeeld, heel even ter intro?
In principe hebben we het over twee termen die vaak wel door elkaar gebruikt worden. In ieder geval bij mij, we hebben zelfbeeld, de manier waarop je denkt, voelt, gedraagt en de perceptie over jezelf in totale identiteit, dus eigenlijk alle rollen waarin je stapt.
Mm-hmm.
En lichaamsbeeld is eigenlijk de perceptie, de gedachtes, de emoties en de gedragingen die je hebt rondom je lichaam.
Mm-hmm.
En die heeft iedereen,
mm-hmm.
alleen de mensen met de grotere problemen rondom lichaamsbeeld laten zien dat hun lichaamsbeeld een heel groot onderdeel is van hun zelfbeeld.
Ja.
Dus waarbij ons het lichaamsbeeld misschien 10, 15, 20% van het totale zelfbeeld beslaat, is dat bij de mensen die ik help soms 80, 90 of zelfs 100%.
Ja, maar ik hoor je dus zeggen, daar is eigenlijk dus een verschil in.
Mm-hmm.
En ik heb ook gelezen op jouw site dat je dat dus ook apart behandelt. In de behandeling. He, dus dat je mensen leert dat het enerzijds over zelfbeeld gaat. Mm. En anderzijds over lichaamsbeeld.
Ja.
En die kunnen met elkaar samenhangen, maar die kunnen ook van elkaar verschillen.
Mm-hmm. Het is op het moment dat jij je helemaal verloren bent in je uiterlijk. En je uiterlijk je eigen waarde bepaalt. Dan is je lichaamsbeeld eigenlijk letterlijk je zelfbeeld.
Mm-hmm.
Dus dan zul je zien dat iemand op een dag dat hij zich goed voelt, zich heel erg goed voelt over zichzelf en over zijn lichaam.
Ja.
En op dagen dat het er slecht uitziet, dan heeft die persoon in kwestie het gevoel dat hij faalt als persoon.
Ja.
En wat het doel is binnen zo'n behandeling, is dat iemand de druk die dat lichaamsbeeld uitoefent op het leven, dat we die kunnen verlagen, waardoor we vanuit waardegedreven doelstellingen zetten bijvoorbeeld, ervoor kunnen zorgen dat iemand in het leven weer gaat ontdekken waar hij echt voor staat.
Ja.
Waardoor dus eigenlijk blijkt dat op het moment dat iemand dat lichaamsbeeld langzaam een beetje kan gaan loslaten en in plaats van naar de sportschool kan gaan om uiterlijke redenen weer kan gaan voetballen, dat je ziet dat de sporter als rol groeit en het uiterlijk lager wordt.
Ja, precies. Maar begrijp ik het ook goed dat je in zo'n traject bijvoorbeeld eerst aan het zelfbeeld werkt en dan naar het lichaamsbeeld gaat? Of vertrek je eigenlijk eerst vanuit het lichaamsbeeld en stip je dan zelfbeeld aan? Snap je een beetje wat ik...
Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat, ik denk niet dat daar per se een... Er zit niet per se een chronologische volgorde aan. Zeker ook omdat ik heel veel werk met acceptance en commitment therapy. Dat is niet echt een startpunt of een eindpunt. Nee. Het werkt heel erg door elkaar heen. Maar het is zonder het woord zelfbeeld te benoemen, zal ik zeker wel in een stukje in gesprekken kijken wat de tekorten van iemand zijn.
Ja.
Dus ik vind het zeker interessant om te weten, wijst iemand zichzelf af op basis van zijn lichaam? Of wijst iemand zichzelf ook af op basis van performance op school? Op basis van het zijn van een goede partner? Dus ik zal het zeker met mijn cliënt ook hebben over dingen zoals people pleasing, grenzen stellen, die eigenlijk helemaal niks met dat lichaamsbeeld te maken hebben. Mm. Maar die mij wel een heel goed beeld schetsen van hoe zie jij jezelf als persoon?
Ja, ja, en dan heb je zelfbeeld, lichaamsbeeld en lichaamsontevredenheid.
Mm-hmm.
Ook nog.
Ja.
Waar zit de nuance tussen lichaamsbeeld en lichaamsontevredenheid?
Lichaamsbeeld is in principe een hele neutrale term.
Ja.
Is gewoon een beschrijvende term dat zegt iedereen heeft een lichaamsbeeld.
Ja.
Dan kun je een positief lichaamsbeeld hebben, een neutraal lichaamsbeeld en een negatief lichaamsbeeld. En lichaamsontevredenheid is een facet van een negatief lichaamsbeeld. En in de research body dissatisfaction is een term die wordt gebruikt om letterlijk te beschrijven hoe ontevreden ben je over je lijf. En heel veel mensen denken praktisch dat ontevredenheid over het lichaam zorgt voor verstoringen in het leven in de relatie met voeding. Maar het is grappig dat dat eigenlijk helemaal niet zo'n belangrijke factor is. Maar dat het wel een factor is die het balletje gaat laten rollen. Dus hoe meer je ontevreden bent over je lichaam, hoe groter de kans is dat je rigoureuze maatregelen gaat nemen in je gedrag.
Ja.
Die in een later stadium destructief kunnen zijn. Maar het is niet per se super belangrijk. Wat veel belangrijker is, is de investment part. Dus de over, wat in het Engels heet, de overvaluation of weight and shape. En dat is dus wat ik net zeg, de zwaarte die jij geeft aan je lichaamsbeeld in relatie tot jezelfbeeld.
Ja, ja. En dat is ook een beetje zo'n visueuze cirkel, toch? Dus dat je zelf negatief bent. Je denkt ook dat anderen negatief zijn over jouw lichaam.
Mm-hmm.
En dat versterkt elkaar.
Ja, en
je maakt het overschat het belang van het lichaam.
Ja. Ja, en heel veel mensen denken dat die ontevredenheid heel belangrijk is en dat die weg moet. Omdat ontevredenheid over je lichaam veel harder binnenkomt wanneer je er waarde aan hecht.
Mm.
Dan wanneer je er niet zoveel waarde aan hecht. Dus op dit moment, ik heb op dit moment geen sixpack.
Mm.
Maar mijn lichaam is ook, mijn uiterlijk is op dit moment niet zo heel belangrijk voor me. Dus ik kan in de spiegel kijken en ontevreden zijn. Maar het doet me emotioneel niet zo heel veel. Terwijl ik in het verleden wel een sixpack had, maar als ik dan die ene ader niet zou zien die ik de dag ervoor wel had gezien, kon ik door de grond zakken.
Ja. Voor een gedeelte zijn dit natuurlijk onbewuste processen. Maar is het dan zo dat jij dit proces bewust probeert te maken in de gesprekken? Door dit allemaal ook uit te leggen aan mensen hoe dit werkt en vervolgens hen te laten realiseren dat ze deze gevoelens onbewust kunnen hebben, waardoor ze er bewust iets mee kunnen gaan doen?
Ja, de confrontatie zul je daarmee aan moeten gaan om het stappen te kunnen maken.
Ja, want wat jij zo mooi beschrijft is van toen ik een sixpack had, toen hechtte ik daar ook heel veel waarde aan. En toen waren elke verandering dus ook, deed iets met je emotie, met je gevoel. Terwijl nu zeg je van nou ja, dat heb ik nu niet. Maar nu is die waarde gewoon anders. Omdat ik een andere rol heb met mijn lijf of met mijn leven dan puur esthetisch.
Ja.
Sixpack hebben. Ja. En dat kan dus bepalen of dat meer of minder impact heeft op de gedragingen die je uitvoert om dat lijf een bepaalde vorm te laten krijgen.
Ja, en dus eigenlijk gewoon een impact op je totale leven.
Ja.
Want in de meest extreme omstandigheden zul je mensen zien die op de cover van de Mens Health kunnen,
mm-hmm.
maar niet naar een feestje durven gaan. Niet alleen om de voeding, maar ook het idee dat andere mensen naar die persoon kijken, niet meer de straat op durven. Ja. In de sportschool rondlopen in een vet oversized shirt, terwijl ze eigenlijk afgetraind zijn om de lichaamsvormen maar te bedekken, want iemand zou daar een mening over kunnen hebben.
Ja.
Dus de tevredenheid of de ontevredenheid, dat is daarin niet één superbelangrijk, maar meer de waarde die eraan hecht.
Ja.
En wat ik dan nog zou willen toevoegen is dat heel veel mensen die ontevreden zijn over hun lichaam, die denken, ik val dan af en dan is die ontevredenheid weg. Ja. En dat kan ook. Dus ik zeg niet dat je niet meer tevreden kan worden met je lijf wanneer je afvalt. Maar wanneer je alleen maar afvalt om je beeld van je lichaam te verbeteren, dan kun jij tijdens die reis de ontevredenheid omzetten in tevredenheid. Maar als je dat eindpunt dan bereikt hebt, heb je de ontevredenheid eigenlijk ingeruild voor angst of druk.
Yeah.
Want er komt een druk voor terug. Ik mag nu niet meer terug naar een ander punt.
Nee, nee.
Er mag niks meer veranderen aan mijn lichaam, want nu ben ik wel tevreden.
Yeah.
Dus we ruilen eigenlijk de ene negatieve emotie in voor de ander.
Ja, ja, precies. Ja, en dit is natuurlijk ook waar het mij aan doet denken, is dat als je het hebt over gewicht dan met name, hè, een onderdeel van het lichaam, dat daar wordt natuurlijk zoveel waarde aan gehecht. Maar ook dus, hè, voor mensen die obesitas hebben, ja, als ik slank ben, dan voel ik me anders en ben ik ook gelukkiger in het leven. Er wordt zoveel aan dat gewicht gehangen wat het nog meer zou doen in het leven, terwijl we zien dat dat eigenlijk niet is, wat jij beschrijft.
Nee.
Dan zijn ze de kilo's kwijt, maar daaronder zit nog die hele laag die niet aangeraakt is. En dat is wel heftig natuurlijk, vanuit de realisatie dat dat gewicht of dat uiterlijk zo'n prominente rol speelt in het leven van veel mensen.
Als we een voorbeeld nemen van twee mensen met obesitas bijvoorbeeld, en de één persoon die is heel erg gepest vroeger, en die wordt heel vaak dikke genoemd, dan komt er een moment dat de schaamte, vaak is dat schaamte, zo hoog is dat de katalysator is voor verandering. En dan zul je zien dat lichaam verandert, maar eigenlijk de benzine onder de verandering is eigenlijk, ik ga mensen laten zien dat ik niet meer die dikke ben. Heel erg extern gericht. En dat zijn vaak de mensen die wel een dun lichaam hebben dan, maar het dikkertje zit er mentaal nog in. Terwijl er zijn andere mensen die misschien ook wel gepest zijn vroeger, maar over het algemeen wel de mensen met een wat positievere mentale achtergrond, die hebben dan bijvoorbeeld obesitas, die gaan een verandering doormaken. Doordat ze die verandering doormaken, durven ze meer grenzen te stellen in relaties, wat positief is. Durven ze andere relaties aan te gaan. Durven ze om promotie te vragen op werk. En dan zijn ze en slanker geworden.
Ja.
En het leven lacht hun toe, omdat ze letterlijk als mens veranderd zijn. Maar van tevoren kunnen heel veel mensen niet zeggen welke kant het op gaat.
Nee, precies. Nee, ja, interessant. Dat het dus, ja, zo, die diepere laag, daar hebben we het eigenlijk steeds over van wat daaronder zit. Ja, en dan hebben we nog zo'n laag die hierbij komt kijken, zo'n factor. Emotie eten. Enorm belangrijk bij eetstoornissen als trigger of als gevolg. Kun je een beetje uitleggen waar dit vandaan komt, zeg maar, emotie eten?
Wat ik het meeste zie, is dat dat vanuit jeugd gewoon is aangeleerd.
Ja, want wat is emotie eten voor de mensen die daar niet zo in zitten? We hebben er wel een beeld bij, maar wat zegt de wetenschap erover?
In principe eten vanuit het idee dat een bepaalde emotie weg moet of versterkt moet worden. Een van de twee. Dus.
En dat gaat dus zowel over positieve emoties als negatieve emoties. Ja, soms denken mensen dat het bij emotie eten alleen gaat over eten uit troost of verdriet. Maar emotie eten is ook eten als er iets te vieren is, eten een blijde gebeurtenis.
Ja, ouders die hun kinderen belonen met eten, zie je vaak dat die op latere leeftijd, ik heb gesport, dus ik mag chips.
Ja, precies. Ja, en dat gaat heel vaak onder rust, hè?
Ja.
Toetje als je je bord hebt leeg gegeten, is ook een waarde toevoegen aan eten buiten het eten zelf.
Ja.
Ja, en dat heeft, kan effect hebben in het hele latere leven. Maar dat zijn dus allemaal leerervaringen die je opdoet.
En het kan enerzijds zijn dat het dus direct geleerd is vanuit eten. Het kan ook zijn dat eten gewoon een vorm is van coping, omdat het kind vroeger überhaupt niet goed geleerd heeft hoe te kopen, hoe op een goede manier te kopen met emoties.
Ja.
Dus ik zie emotie eten ook wel voorkomen bij kinderen die niet per se een slechte relatie met voeding aangeleerd hebben gekregen, maar wel van hun ouders nooit geleerd hebben hoe met emoties überhaupt
te gaan. Ja, want dat is inderdaad het volgende. Je hebt emotie eten en je hebt emotie regulatie.
Ja.
En emotieregulatie speelt een hele belangrijke rol in jouw trajecten.
Ja.
Kun je een beetje uitleggen waarom je daar zo op insteekt?
Omdat heel veel mensen die bij mij komen, maar überhaupt in de samenleving, we doen zo verschrikkelijk veel rationeel.
Mm-hmm.
We zijn zo ver verwijderd van onze intuïtie. Want we kunnen alles met het brein oplossen als we willen.
Ja, wel de analyse erop loslaten.
Ja, precies. Ja. En voor sommige mensen is dat geen probleem. En ik wil je ook echt, ik wil je vragen als je luistert, is het überhaupt een probleem voor me? Want sommige mensen zijn gewoon heel rationeel, dat is prima.
Mm-hmm.
Maar de meeste mensen die ik zie die rationeel zijn, die zijn eigenlijk niet rationeel, die zijn rationeel geworden, doordat ze hun eigen emoties niet kunnen vertrouwen.
Ja.
Of dat geleerd hebben.
Ja.
En eigenlijk, om die transformatie door te maken, of dat nou gaat om afvallen of gezonder eten of een waardevoller leven, we moeten door weerstand heen kunnen.
Mm-hmm.
En in de fitnessindustrie wordt dat discipline genoemd. We moeten gewoon daar doorheen beuken. Maar als je ergens doorheen wilt beuken, zegt dat eigenlijk dat je alsnog aan het afwijzen bent en dat je aan het vechten bent.
Ja. Ja.
Maar sommige problemen hoeven niet opgelost te worden.
Mm-hmm.
Als we een bruggetje maken naar het lichaamsbeeld, stel je voor je gaat vandaag voor de spiegel staan en je bent op dit moment ontevreden over je lichaam en dat geeft jou een vervelende emotie. Je kunt hoog springen, je kunt laag springen, je kunt ver springen. Die emotie kan eigenlijk niet veranderen op dat moment en jouw lichaam kan niet veranderen op dat moment.
Mm-hmm.
Ik kan plannen gaan maken om te diëten morgen, dan is die emotie weg.
Ja.
Ik kan gaan eten, is die emotie weg.
Ja.
Ik kan gaan sporten, is die emotie weg. Het zijn allemaal kopingsmechanismes die de mens eigenlijk op dat moment niet wil uitvoeren. Dus ik leer mensen eigenlijk, stel je voor je wordt geconfronteerd met je lichaam en dat voelt vervelend. Die emotie hoeft niet gefixt te worden.
Mm-hmm.
Die mag er zijn. Die emotie zegt niks over jou als persoon. Die zegt niks over jouw identiteit. Die zegt niks.
Nee.
Er is gewoon een gevoel in jouw lijf aanwezig wat jou op dit moment informatie probeert te geven. En de informatie die het probeert te geven als jij verdrietig bent, is de informatie die het jou geeft, is het doet mij wat, ik vind dit belangrijk, ik vind dit vervelend en misschien heb ik op dit moment troost nodig.
Mm-hmm.
Dat gevoel zegt jou niet om naar de sportschool te gaan of een hele vlaai op te eten.
Nee, precies. Nee, en dan hebben we het dus weer over die diepere laag.
Ja.
Dus het is weer het leren erkennen en herkennen van jezelf,
ja,
van wat er gebeurt.
Zeker.
Ja. Ja, en dan hebben we tot slot, voordat ik ook nog even over jouw bedrijf wil hebben, specifiek ga je ook in op het verbeteren van de relatie met voeding.
Mm-hmm.
Dat impliceert dat heel veel mensen geen goede relatie hebben met voeding, maar anders ging je er niet mee aan de slag.
Ja.
Maar wat zijn kenmerken van een niet goede relatie of een verstoorde relatie van voeding?
Laten we het een beetje in context plaatsen. Aan het ene eind van het spectrum hebben we eetstoornissen.
Mm-hmm.
En waarom is een eetstoornis een eetstoornis? Nou, eigenlijk omdat in het handboek DSM gewoon bepaald is, dit zijn de kenmerken, zo kaderen we hem af, dit is een eetstoornis. Dan hebben we een heel grijs gebied, dat is een verstoorde relatie met voeding. En we hebben een gezonde relatie met voeding. En een gezonde relatie met voeding en een verstoorde relatie met voeding hebben geen definitie in de literatuur. Het is best wel een vaag gebied.
Mm-hmm.
Maar wat we zouden kunnen zeggen over een gezonde relatie met voeding is, 1. Je hebt een gezonde relatie met gezonde voeding.
Mm-hmm.
Dus je weet, je hebt de kennis, maar ook de houding rondom voeding dat iets voor je lijf doet.
Ja.
Een stukje zelfzorg. Maar daarnaast, flexibiliteit is een hele belangrijke. Dat jij op een hele chille manier met voeding om kan gaan. Dat voeding geen grote rol speelt in je leven of geen overmatig grote rol. En dat het allemaal een beetje vanzelf mag gaan.
Ja, dus als jij zegt van nou, ik heb vandaag McDonald's gegeten. Dat je dan denkt, ja, prima, en morgen ga ik het weer anders doen. Maar dat het niet een heel groot punt wordt.
Precies, dat jij naar de McDonald's kan gaan, 1, omdat je er zin in hebt.
Ja.
Dat je vervolgens Mac kan eten en eet op honger en verzadiging.
Mm-hmm.
Dat je vervolgens achteraf tegen jezelf kan zeggen, ik heb hiervan genoten, ik vond dit oké.
Dat gevoel, ja.
Maar ook vervolgens kan zeggen, ik vind het niet nodig om dat 5 keer per week te doen, want de kostenbaten kloppen dan niet.
Ja, precies.
Dat is een gezonde relatie met voeding.
Ja. En inderdaad dus dan ook niet per se de rigide houding van, oh, ik had vandaag McDonald's, dus morgen moet ik extreem gezond. Nee, het is gewoon redelijk neutraal.
Ja, precies. Ja, precies. Een verstoorde relatie met voeding zit tussen de twee uiteinden in. En dat kunnen allemaal eigenschappen zijn van eetstoornissen. Dus het kan een keertje een eetbui zijn, dat kan overeten zijn. Dat kan zijn dat je hier vetjes aan het knijpen bent. Want in het spectrum van eetgedrag wordt lichaamsbeeld eigenlijk altijd wel meegenomen.
Mm-hmm.
Emotie eten, obsessief sporten wordt er ook in meegenomen.
Ja. Niet eten.
Maaltijden overslaan.
Ja. Ja.
Intermittent fasting, eigenlijk alleen maar vanuit het perspectief om calorieën te sparen. Het zijn allemaal dingen die daarin staan. En het interessante is dat in dat spectrum, in dat grijze gebied, staan dus ook gedragingen waarvan het eigenlijk belangrijk is om te weten wat daaronder zit. Want intermittent fasting aan zich is niet fout.
Mm-hmm.
De intentie daarachter is goed of fout.
Mm-hmm.
Dus dat maakt een verstoorde relatie met voeding ook zo complex.
Ja.
Dat daar gedragingen in staan die we niet per se kunnen afkeuren of goedkeuren, maar de intentie erachter moeten weten.
Ja, weer die diepe laag.
Ja,
ja,
precies.
Ja, ja, ja. Misschien ook nog even naar jouzelf. Ja, hoe zag die verstoorde relatie met eten er voor jou uit?
In de fase dat ik die bodybuildingwedstrijd deed, toen had ik een coach waar ik een cheat day mocht.
Oh, ja.
Of een cheat meal, sorry. En dat waren eigenlijk gewoon in die fase al echt zware eetbuien.
Mm.
Gewoon een pot Ben & Jerry's, een grote pizza, een zak chips, van alles. Yes. Maar voor de rest was het door de week was het echt super de zaak is clean.
Ja,
echt.
Even de rijst, broccoli, kip idee? Of?
Ja, maar echt ook echt 4 keer per dag warm eten. 1 keer kip, 1 keer varkensaus, 1 keer beef, 1 keer noem maar op.
Ja, ja.
Rijst, pasta, aardappels, precies dat allemaal. Sporten was 6 keer per week en dan elke dag ook nog 1,5 uur cardio.
Ja.
En die laatste 12 weken mocht ik geen cheat meal meer, want het was een wedstrijd voorbereiding.
Trainen, ja.
Precies. En na die wedstrijd hebben ze ons als atleten losgelaten. Het ergste van dat traject vind ik dat er werd gezegd, je komt over 2 maanden als we dat nieuwe groepsprogramma doen, maar weer terug. Want het is december, jij gaat je toch niet aan een voedingsplan houden, dus je hebt geen coach, geen doel en helemaal niks meer. En toen zijn die eetbuien begonnen en toen ben ik in 2 maanden tijd 20 kilo aangekomen.
Oh ja. Wat wel impliceert dat het richting de 10.000 calorieën per dag ging.
Ja,
ja.
Ja, daar zaten dagen tussen. Maar er zaten ook dus dagen tussen dat ik gewoon bijna niet had.
Precies, ja. Ja.
Maar 10.000 calorieën per dag, daar draaide ik niet mijn handen voor.
Nee, en die balans was dus eigenlijk volledig zoek. Dus ja. De ene dag heel weinig en dan weer heel veel. En dan natuurlijk ingevuld met, ja, dat vul je niet in met broccoli en komkommer.
Nee, dus dat wisselde zich steeds zo af. En dat is denk ik een maand of 10 zo geweest. En dat trekt je echt in 1 zwart gat. Sociaal, emotioneel, zeg maar ook. En toen ging ik ook net op kamers in Nijmegen.
Ah, ja.
Dus ik kon mezelf ook makkelijk terugtrekken.
Ja. Geen controle van anderen. Zelf boodschappen doen. Zelf bepalen wat er wel of niet binnenkomt.
Ja, en dus ook heel veel ruimte voor schaamte. Want je trekt jezelf alleen maar terug.
Ja.
En dan kom je op zo'n punt dat je 3-4 dagen alleen maar aan het bingen bent. En zoveel schaamte en angst kent dat ik niet meer het huis uit durfde. En toen dacht ik, dit is mis. En toen is een balletje van therapie gaan rollen, zeg maar.
Ja, en toen heb je echt professionele hulp gezocht.
Ja.
Ja, ja, en daaruit voortvloeiend. Je benoemde het in het begin al. Ja, jij maakt je wel echt hard. Dan ben je ook in de media mee geweest. Je bent op social media daarmee actief. Om dit gesprek wel los te maken. Dat je als man eetproblemen kunt hebben.
Ja.
En dat ook gebeurt. En dat er ook mensen zijn.
Ja.
Zeker in de fitness-sportwereld.
Ja. Ja. En ik wil hem zelfs nog breder trekken dan dat. Want ik ben, zeg maar, in mijn professionele rol ben ik die gast die bezig is met eetproblematiek en lichaamsbeeld. Maar in mijn persoonlijke missie ben ik eigenlijk heel erg bezig met het zijn van een krachtige, maar ook kwetsbare man.
Mm-hmm.
Want kwetsbaarheid is hetgeen wat ik, onder alle problemen die ik heb gehad, kwetsbaarheid was niet aanwezig. Punt. Mm-hmm. Emotioneel was die niet aanwezig. En daar maak ik mij echt hard voor. Dat ik kwetsbaar ben op het gebied van eetproblematiek.
Mm-hmm.
Maar ook, we hebben een kinderwens. Ik weet, mijn kinderwens is bijvoorbeeld heel dubbel. Ik wil het heel graag, maar ik ben zo verschrikkelijk bang om een slechte vader te zijn. Mm-hmm. Of dezelfde fouten te maken als mijn vader heeft gemaakt. Die ik fout vond overigens.
Mm-hmm.
Wil ik open over zijn.
Yeah.
Ik wil open zijn over mijn eigen mentale gezondheid. En communiceren met de mensen om me heen. En het platform gebruiken.
Yeah.
Omdat zo verschrikkelijk veel mannen geen uitweg meer zien. Dus zelfmoord lijkt makkelijker voor die mensen op dat moment dan praten over je kwetsbaarheden.
Ja.
En dat is iets.
Zeg wel wat. Hè?
Ja, dat is mijn persoonlijke missie daarnaast nog, zeg maar.
Ja, mooi. Ja. Ja, en goed dat je het doet, krachtig ook. Kwetsbaar ook dat je dit durft te doen. Ja, want Ja, dat is ook wel weer de diepere laag van change coaching. Mm-hmm. Heb je samen met jouw team, help je mensen bij het ontwikkelen van een gezonde relatie met voeding. Mm-hmm. En dus ook dat positieve zelfbeeld, lichaamsbeeld te creëren. Hoe ziet zo'n traject eruit een beetje? Kun je dat een beetje beschrijven? Als ik me zou aanmelden bij jou?
Ja, in de eerste instantie kennen wij als de professionals binnen ons team kennen heel goed onze kaders. Dus wij willen zeker weten of wij de juiste hulp zijn of dat de GGZ een betere optie is. Waarom? Omdat wij geen klinisch psychologen zijn.
Mm-hmm.
En er zijn gewoon mensen die veel beter zijn in dat gedeelte dan dat wij. En wij hebben bepaalde kennis gewoon niet klaar.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat er trauma aanwezig is bijvoorbeeld, en dat trauma is niet verwerkt,
ja,
dan wil je zoveel controle dat je niet aan relatie met voeding kunt gaan werken, want nee, je basisveiligheid is geschend.
Ja.
Dus in zo'n situatie willen wij doorsturen. In andere situaties met bijvoorbeeld andere diagnoses die er nog onder zitten, willen we liever doorsturen. Dus er komt eerst een soort van screening, waardoor ik eigenlijk al vind dat dat het eerste waardevolle is wat wij doen. Daar komen heel veel mensen bij ons, maar er starten niet heel veel mensen bij ons. Dus we hebben ook een soort van signaleringsfunctie.
Mm-hmm.
En een soort van, ik zou ons bijna een soort van filter noemen.
Ja.
Dus omdat wij enerzijds heel goed weten wat onze kracht is, maar ook een netwerk hebben van professionals waarvan we weten dat ze goed zijn.
Ja. Je kent dus ook heel goed je beperkingen.
Precies.
Ja, precies. En daar ben je ook heel duidelijk in. Dus je gaat niet zomaar iedereen een traject verkopen om een traject te verkopen.
Precies. Wat dat betreft zijn wij marketingtechnisch ook helemaal niet zo goed. Want ik wil Change positioneren als deels een zorginstelling en deels commerciële organisatie. Dus wij zijn niet bezig met harde sales. Nee, wij willen gewoon mensen helpen. En of wij dat nou zelf kunnen of iemand anders, helemaal prima.
Ja, yeah, yeah.
Kom je er dan in een traject wel eens achter dat je iemand niet kan helpen? Tuurlijk.
Hmm.
Want we hebben onze eigen psychologische modellen die wij gebruiken. Hmm. Als die niet aanslaan en we merken dit werkt als niet,
ja,
kunnen we ons ook iemand doorsturen.
Ja, precies. Dus het eigenlijk de eerste stap is een hele goede screening of je überhaupt wel in aanmerking of geschikt bent voor een traject bij jullie. En dan?
Vervolgens kijken we eigenlijk naar de casus. En we hebben een aantal veel voorkomende casussen. Mensen die bij de GGZ zijn geweest en eigenlijk grotendeels hebben opgelost, maar nog wat zaken op het gebied van leefstijl willen oplossen. We hebben mensen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor hulp bij de GGZ. Dat het eigenlijk, ik noem het een beetje eetstoornis light. En dat klinkt grappiger dan dat ik het bedoel, maar is eigenlijk best wel triest. Want dat zijn mensen met heel veel, die heel veel lijden daaronder, maar niet de juiste hulp krijgen. Maar ook vaak niet dieper gelegen, wel een diepere laag aan problemen hebben, maar niet bijvoorbeeld trauma of zware hechtingsproblematiek.
Ja.
En dan, wat we dan gaan doen, is we maken een behandelplan op basis van drie pijlers. Lichaamsbeeld, relatie met voeding en algehele gezondheid. En die laatste vind ik belangrijk om te benoemen, omdat in de GGZ vaker wordt gesteld, wij willen je mentale gezondheid helpen. En daardoor moet jij gaan stoppen met sporten. Dus de fysieke gezondheid wordt niet aan gekeken. Er wordt eigenlijk gewoon gezegd, die moet jij soms opofferen om mentaal gezonder te worden. En wij zijn een bedrijf met leefstijlcoaches en ik, diëtist. Dus ik vind die gezondheid heel belangrijk. Dus die drie pijlers die staan centraal. En dan gaan we eigenlijk constant op een dieper level aan de slag. En constant op een praktisch level aan de slag.
Mm-hmm.
En dat diepere level, dat is heel confronterend. Dus waar komen je lichaamsbeeldproblemen vandaan? Zijn er bepaalde ervaringen uit het verleden die in jouw geheugen gegrift zijn, waarvan je denkt, nou, daar voelde ik me echt super alleen of verdrietig of wat dan ook. Maar tegelijkertijd ook aan de slag met het leren omgaan met kleine weerstanden. Zoals, ik heb alle chocola in mijn leven verbannen. Ik durf geen Oreo's te eten. Ik durf geen Milka chocolade te eten. Maar durf ik wel langzaam bijvoorbeeld chocolade ontbijtgranen door mijn eten te doen. Omdat ik het belangrijk vind dat ik weer veelzijdiger kan gaan eten. Waardoor iemand en aan een diepere laag bezig is. En op een praktisch level kleine wins maakt.
Ja.
Om dat stukje zelfvertrouwen in het proces te verbeteren.
Ja, mooi. Dus dat is eigenlijk een traject aan de hand van drie pijlers, waar dan theorie en praktijk oefeningen met elkaar gecombineerd worden. Hoe lang duurt zo'n traject gemiddeld?
Bij mij zit op dit moment 90% van de mensen zit ergens tussen de 4 en de 6 maanden.
Oh ja. Ja. En dan hoe vaak zie je ze dan?
Om de week.
Ah, ja. En dan videocall of live.
Ja, ja, en dan een uur tot 90 minuten.
Ja, mooi. Ja, want kun je een tipje van de sluier oplichten met wat voor soort oefeningen of nou ja, dingen die mensen thuis moeten gaan doen om aan hun traject te werken?
Wat ik dus heel interessant vind, is dat of mensen nou in Nederland ziek zijn of niet, of mensen nou leefstijlgerelateerde problemen hebben of niet, iedereen wordt geleerd op een om gezonde voedingskeuzes te maken. Dat is eigenlijk de basis die iedereen via voedingscentrum, via plekken meekrijgt.
Ja.
Maar waar krijgt de gemiddelde Nederlander nou iets mee over psychologie?
Ja.
Dat is er eigenlijk niet.
Nee.
Dus we beginnen überhaupt al met het onderscheid kunnen maken tussen wie jij bent en welke gedachten jij hebt.
Mm-hmm.
Dat is een voorbeeld. Dat de gedachten die je hebt, die heel erg de controle wil en heel erg maaltijden wil gaan overslaan, dat een gedachte is die je hebt en dat die gedachte niet de regie heeft over jouw gedrag.
Mm-hmm.
Dat je altijd een keuze hebt, maar dat je die keuze wel moet kunnen vinden. Dat je wel moet aan kunnen staan, dat je wel bewust moet zijn van het feit dat je een keuze kan maken.
Mm-hmm.
Dus heel veel mensen die lijden onder het feit dat ze geen autonomie hebben, doordat automatisch gedrag, een bepaald automatisch gedrag, heel erg zelfdestructief is.
Ja.
Dus überhaupt mensen weer een keuze kunnen laten geven of kunnen laten zien, is een opdracht.
Ja.
Een andere opdracht is, wat heel veel mensen niet hebben meegekregen vanuit thuis bijvoorbeeld, is een stukje compassie. Dat heel veel mensen heel zelfkritisch zijn, omdat datgene is wat bekend is, datgene is wat ze geleerd hebben. Dat eigenlijk ook een kopingsmechanisme is. Maar leren warmte te hebben voor jezelf, leren jezelf fouten kunnen vergeven en leren dat je een mens bent met al zijn gebreken.
Ja, precies. Mooi. Ja. Ja, dus dit zijn trajecten die je dus doet met mensen die hun relatie met hun lichaam en of voeding willen verbeteren. Maar je geeft ook training aan collega diëtisten en andere professionals die werken in de branche over dit thema.
Ja.
Waar is dat vandaan gekomen?
Er is gewoon echt een hele grote kloof tussen de GGZ en de fitnessindustrie. En de fitnessindustrie is nog steeds best wel schadelijk op zijn tijd. En er zitten best wel wat toxische mensen in. Maar er zitten ook heel veel goede professionals in.
Mm-hmm.
En het niveau in de fitnessindustrie is groeiend. Er zijn steeds betere opleidingen. Het niveau groeit.
Ja.
En die kloof die ik observeer is de fitnesscoach die enerzijds mentale problemen niet kan herkennen op dit moment.
Mm-hmm.
En als hij ze wel herkent of als een cliënt toevallig ook bij de GGZ loopt, dat de fitnesscoach eigenlijk zoiets heeft van ja, ik kan hier niks mee en ik wil me heel erg afzijdig houden.
Mm-hmm.
En de psycholoog van de andere kant zoiets heeft van ja, die fitnesscoach, hij is onderdeel van het probleem, dus ik ga daar geen contact mee leggen. En dat vind ik super zonde. Want een voorbeeld van hoe de fitnessindustrie wel kan zijn, is dat als jij een goede personal trainer bent, dan kun jij een cliënt die zichzelf alleen maar van de buitenkant bekijkt,
mm-hmm,
contact laten maken met zijn binnenkant.
Ja.
Je kunt iemand leren voelen, leren aansturen, wat een verschrikkelijk belangrijk proces is van überhaupt kwaliteit van leven, zeg maar.
Ja, ja.
Dus dat is iets wat hij kan. Maar dan moet hij wel samenwerken met de GGZ om te weten hoe we elkaar kunnen aanvullen.
Mm-hmm.
Want als daar geen communicatie is, zegt de GGZ, ja, mijn cliënt die loopt alleen maar biceps te pompen bij die personal trainer voor het uiterlijk.
Ja.
Dat is misschien wel zo, maar dat kan anders.
Ja. Ja.
Dus dat is enerzijds de kloof tussen die twee, die wil ik gaan dichten. En anderzijds vind ik, de GGZ loopt over. Het is verschrikkelijk hoe lang mensen moeten wachten.
Mm.
En er zijn gewoon heel weinig mensen die op dit moment of de ballen of de kennis hebben om te zeggen, hey, weet je wat, ik ga niet in het hokje van de psycholoog zitten. Maar ik weiger in mijn eigen hokje te gaan zitten.
Mm.
Ik ga daar tussenin opereren.
Ja.
Ik weet dat ik weet persoonlijk dat ik de kennis heb, maar ik weet ook dat ik bepaalde gebreken heb, waardoor ik zeker niet iedereen kan helpen die de GGZ kan helpen, maar wel een deel.
Mm-hmm.
En dat durf ik te stellen, dat durf ik voor te staan.
Ja. En daar heb je ook nog meer collega's voor nodig die dat ook kunnen doen met hulp van jouw tools en
zekerheden.
Ja.
Ik wil überhaupt dat mijn collega's in de eerste stap kunnen zeggen, er komt een cliënt bij mij, die cliënt wil afvallen. En ik wil überhaupt weten wat de rode vlaggen hier zijn.
Mm-hmm.
Zodat ik een risicoanalyse kan maken.
Ja.
Dat is de eerste stap en dat is misschien ook al de allerbelangrijkste stap. Want de mensen, de coaches die ik leer om met lichaamsbeeldproblematiek om te gaan, die hoeven niet zo diep te werken als dat ik werk. Mm. Dat hoeft allemaal niet. Het is een beetje een soort van informed zijn. Weten waar je mee bezig bent.
Ja.
Weten wat de risico's zijn.
Ja.
En dan een goede keuze kunnen maken als professional samen met je cliënt.
Ja, mooi. Ja. Ja, ik denk dat we elkaar daarin ontmoeten. Dat is ook de reden dat wij destijds die opleiding Psychologie van Gezondheidsgedrag zijn gestart. Juist vanuit hetzelfde idee van, ja, je moet gewoon weten wat gedrag is, gedrag kunnen begrijpen voordat je gedrag gaat veranderen. En daar zien wij ook een lagune, zeg maar, in kennis en bewustzijn.
Ja.
En het is inderdaad niet dat je daarmee iedereen kunt veranderen, maar het geeft je wel weer extra tools om, nou ja, aan de slag te kunnen en je eigen professie te verbeteren.
Ja.
Ja.
Misschien ook wel eentje die ik ben vergeten, die ik wel vaker benoem, is dat de fitnessprofessional en de coach en de personal trainer, die zijn vaak goed in één ding en dat is vertrouwen winnen. Want ze zien een cliënt gewoon heel vaak, ze spreken een cliënt heel vaak, in tegenstelling tot de GGZ, waar alles gewoon heel effectief moet gebeuren.
Ja.
Dus een cliënt kan heel makkelijk, heel snel een trainer vertrouwen, waardoor iemand zich misschien ook makkelijker kwetsbaar opstelt.
Mm-hmm.
Waardoor we heel veel waardevolle informatie krijgen, die we op dit moment laten liggen omdat de GGZ het niet hoort. Dat is waarde die letterlijk voor de oprapen ligt.
Ja, precies. Ja, en aan de andere kant natuurlijk ook een aantal toxische mensen in die wereld die vanuit hun rol, ja, allerlei voedingsadviezen gaan geven, supplementadviezen gaan geven die echt nergens op gestoeld zijn. Maar vanuit die vertrouwensrelatie die ze wel hebben, enorm aankomen bij die cliënten die ze begeleiden.
Ja.
Dus dan wordt, en daar hadden we het, weet ik, nou lopen twee gesprekken door elkaar, want we hebben net ook al een gesprek gehad. Maar dan loopt dat die trainer die zelf gespierd is en daarmee dus ook een soort van god wordt. Van kijk, want het is hem allemaal gelukt. Oh, dus hij is wel echt een goed voorbeeldfiguur. Een autoriteit. Dus zijn advies moet ik ter harte nemen. Terwijl, ja, je hoort mensen dan dingen zeggen. Ik denk, gast, je weet niet waar je het over hebt.
Ja.
Maar vanuit die vertrouwensrelatie mega veel impact hebben.
Ja.
En dat is ook een beetje waar jij moeite mee hebt, toch?
Ja, het is zeg maar het probleem hiermee, wat je zegt, is dat de professionals die naar mijn mening uit hun professie mogen gaan, zijn te bescheiden en doen het niet.
Ja, die doen het niet.
Ja, ja. En de professionals die het niet zouden moeten doen, die zijn zo arrogant als ze het wel doen.
Ja, ja.
En natuurlijk zou ik af en toe heel graag tegen schenen willen schoppen en af en toe doe ik dat ook wel. Maar ik denk dat op het moment dat we, als we het toxische uit de industrie niet kunnen elimineren, moeten we de kracht die er wel schuilt groter maken.
Ja, precies. Mooi. Ja, mooi gezegd. Ja, richting de afronding, van deze podcast, vraag ik mijn gasten altijd om een praktische tip te delen. Ik wil hem opdelen voor jou. Allereerst, welke tip zou jij jouw collega-professionals willen meegeven als het gaat over een gezonde relatie met voeding en een positief zelfbeeld creëren voor mensen die dat niet of nog niet hebben?
Dat afvallen in 99% van de gevallen niet de oplossing is om meer levenskwaliteit toe te voegen wanneer je wil afvallen vanuit esthetische redenen.
Mm-hmm.
Wil je afvallen vanuit gezonde redenen en heb je dat echt goed gekaderd en weet je goed dat dat jouw why is?
Ja.
Ga maar los, want we weten dat overgewicht en obesitas, dat dat niet het meest gezonde optie is. Dat weten we.
Ja.
Ga maar los, ga maar proberen. Maar als het voorkomt vanuit schaamte en schuld, er is geen enkel gewicht waarmee je dat gaat weghalen.
Ja. Ja. En hoe moet die professional daarin interveneren?
Hoe je het op kan merken is, naar mijn mening, heel erg vermijdend taalgebruik.
Mm-hmm.
Ik wil bepaalde dingen niet, ik mag bepaalde dingen niet, ik moet bepaalde dingen van mezelf heel, heel vermijdend en rigide taalgebruik duidt voor mij op. Dat zijn voor mij signalen. En wat je dan vervolgens mee moet, ja, ik zou gewoon doorsturen.
Ja, ja, ja.
Nee, op het moment dat je zo'n cliënt niet zou doorsturen, denk ik dat het allerbelangrijkste begint bij het creëren van een veilige omgeving.
Mm-hmm.
Heel veel professionals worden bang als ze niet de juiste kennis hebben. Maar je kan altijd een luisterend oor bieden, zonder oordeel.
Mm-hmm.
En veiligheid bieden in een gesprek. En een fijne gesprekspartner zijn.
Ja.
Daar heb je geen kennis voor nodig, over mijn vakgebied.
Nee.
Je kunt de veilige haven zijn voor de cliënt. Je kan misschien zelfs sterker nog de eerste veilige haven zijn voor een cliënt. De eerste professional die echt naar je luistert. Ondanks dat je als professional best wel kan zeggen, sorry, ik heb hier niet zo heel veel verstand van. Ja. Maar ik wil wel graag naar je luisteren.
Ja, precies. Ja, mooi. Ja, en dan nog een praktische tip voor de luisteraar. Misschien heel specifiek. Moeten we even kijken of je daar iets mee wil of kunt. Maar ik hoor heel veel mensen in mijn omgeving die wel eens gevoelens van schuld of schaamte ervaren na het eten. Voor de luisteraars die dit herkennen, welke praktische tip zou jij als coach hebben?
Echt de meest praktische tip die je echt letterlijk meteen kan toepassen is: neem een stapje mentaal, een stapje terug. Probeer op dat moment mindful te zijn. En probeer een alinea te verzinnen om tegen jezelf te zeggen, die je tegen je beste vriend, vriendin, dochter, zoon zou zeggen in dezelfde situatie.
Mm-hmm.
En neem die eens rustig door. Probeer actief je best te doen om na een situatie van tegenslag tegen jezelf te praten zoals je tegen iemand zou praten die je lief hebt.
Ja, mooi. Mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
Geen probleem.
Voor het delen van jouw kwetsbaarheid, het open zijn over je eigen problematiek en de inspiratie die je daarmee bent voor andere mensen. Ik heb genoten van dit gesprek.
100%, dankjewel.
Yes. Yes. Tot een volgende keer.
Ja, dat was hem weer. Aflevering 47 van de Leefstijl Lab podcast, waarin ik een open en eerlijk gesprek voerde met Ricky Frisse. Erg leerzaam om meer van hem te horen over het begeleiden van mensen met eet- en lichaamsproblematiek. Alle info vind je in de show notes. Werk jij als diëtist, gewichtsconsulent, leefstijlcoach, fysiotherapeut of op een andere manier in de eerste lijn zorg en wil jij meer leren over het begrijpen en veranderen van leefstijlgedrag? Dan is onze driedaagse nascholing Psychologie van Gezondheidsgedrag wellicht wat voor jou. De eerstvolgende lichting start op 27 maart 2024. Meer weten? Kijk dan snel op www.gezondheidsgedrag.nl en dan hoop ik je binnenkort te ontmoeten. Over 2 weken ben ik bij je terug met mijn gesprek met plantaardig diëtist Lisa Steltenpool. Je hoort dan alle ins en outs over plantaardig eten. Als je even op de volgknop drukt, weet je zeker dat je deze niet gaat missen. Tot de volgende, tot snel.